Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Italië ozien jullie chinchimuro panelapje.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Ja, daar zijn we weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. We hebben er een zomerserie op zitten, dus van vakantie nog geen sprake. En toch is hij zo fris en fruitig als wat. En hij is bijgebruind, mensen. Niet normaal. Ik hoop dat we hier een videofragmentje van kunnen laten zien. Ik ben gewoon jaloers op jouw tent.
Ja joh, maar dat gaat gewoon vanzelf. Made in Holland, hè. Ik bedoel, als je in de zon gaat liggen, word je bruin.
Ja, lekker bezig. Formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Hij is de man achter programma's als Test the Question, TV-makelaar Singletown. En hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En natuurlijk met deze podcast mijn partner in crime. Mijn naam is Jelle Maasbach. Ja, hoe is jouw zomer tot nu toe? Dat is de grote vraag. Mensen willen dat ook weten. Hè?
Willen ze, ja?
Willen wat meer over je privéleven.
Krijgen we daar vragen over? Hoe is de zomer van
mij? Ja, er zijn nog geen vrouwen die, nou, die vieze foto's opsturen, maar...
Nou, dat mag hoor. De zomer begon natuurlijk slecht weer. Maar de laatste paar weken is er echt wel zon. En daar geniet ik enorm van. Ik hou heel erg van niet te heet, maar wel lekker zon. Dus vandaar, als ik dan in de zon ga liggen, dan ben ik binnen een dag ben ik al bruin. Dat zijn mijn zuidelijke genen.
Nou, heel goed. Ik ben jaloers. Ja, we hebben dus wat bijzonders gedaan de afgelopen zomer. We hebben zo'n zomerserie uitgebracht. Daarbij moest je elke keer met hele gekke formats komen. Moest je veel nadenken. En wat we nu gaan doen is ook bijzonder. We gaan het namelijk over blunders hebben. Dingen die helemaal misgingen. Als je bijvoorbeeld wil weten hoe Kirsten Jan kotsend op een gehandicapte toilet lag op een belangrijke tv-beurs, luister vooral naar aflevering 29.
Was dat 29? Ja, ja, okay.
Maar deze aflevering gaat over meer, over mislukte pitches, de verkeerd aangekochte programma's of het laten lopen van een bijzonder format en nog veel meer. En je hoort niet alleen Kirsten, maar ook onze vrienden van de show. We laten fragmenten van ze horen. Denk bijvoorbeeld aan Tine Nijkamp of Raymond Mens. Ja, en toch wil ik even met jou aftrappen, KJ. Want ik wilde deze aflevering natuurlijk voor het leedvermaak en de lach. Maar ook dat je er wat van kan leren. Dus de algemene vraag, heb jij veel blunders begaan?
Ja, zeker. Ik kan er een paar opnoemen. Ik weet niet hoeveel ik er vandaag ga vertellen. Maar we moeten natuurlijk met de billen bloot. Jelle, we hebben besloten dat ook wij een aantal blunders gaan doen. Ik kan redelijk recent dat ik nog best wel stevige blunder natuurlijk. Hè, ten overzicht van zo'n beetje heel hoog Hollywood viel ik achterover de vijver in. Ja. Waar iedereen bij keek. Dus dat was pijnlijk. Maar daar gaan we het verder niet meer over hebben. Deze aflevering. Maar dat is de eerste. Ik heb wel wat dingen meegemaakt. Ik ben natuurlijk iemand die zelden iets zomaar eruit vloept. Hè, die is heel erg zijn mening voor zich houdt.
Ja,
en die ook niet heel snel spijt heeft van wat hij gezegd heeft. Dat valt op zich overigens wel mee. Dus ik heb in het verleden ook wel eens wat dingen gedaan waarbij ik achteraf dacht, waarom roep ik dit?
Heb je ook wel eens een pitch daarmee vernacheld? Dat je iets verkeerds vertelde? Waarmee achteraf bleek van, nou, daardoor heb ik mijn idee niet kunnen verkopen.
Nou, dat hoor je natuurlijk nooit. Het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, want ik heb natuurlijk heel veel pitches niet gewonnen. En misschien heb ik daar wel iets heel stoms gezegd, dus dat zou kunnen. Maar dat hoor je eigenlijk nooit achteraf. Je hoort nooit van iemand, zou best wel goed zijn overigens.
Ja.
Dat ze zouden zeggen, we vonden je idee heel leuk, totdat je dat ging zeggen. Toen zijn we helemaal afgehaakt. Maar
niet gebeurd. Nee. Nou, er gaan dus deze aflevering heel veel meer blunders van jou voorbij komen. Ik zal ook wat vertellen. Maar laten we beginnen met de blunder van een van onze vrienden van de show. Raymond Mens, die zat een aantal afleveringen geleden, nummer 36 uit mijn hoofd, zat hij in Content Wars. Hij is natuurlijk een graag geziene gast bij VI, nu ook bij de Oranje Zomer. En aan die talkshowtafels doet hij wel eens onhandige uitspraken, zoals deze.
Ja, als het over asociale dingen gaat, gebruik ik vaak het woord tokkie. Dat gebeurt bij Vandaag in Sight regelmatig. Als we het bijvoorbeeld over Glennis Grace hebben, dan denk ik, oh, wat een tokkie gedrag. Ik gebruik het privé ook heel veel. Maar inmiddels heb ik een brief gekregen van de familie Toki die dat liever niet hebben. En dan denk ik, ja, vanuit hun snap ik dat ook wel weer. Dus ik probeer erop te letten inmiddels.
Ja, familie Toki. Heb jij wel eens een brief van de familie Toki gekregen?
Nou, nee, niet van de familie Toki. Maar ik heb wel, toen wij die aflevering een aantal afleveringen geleden maakten met Loïse Lamers, is zij later bij Vandaag in Site nogal op de hak genomen.
Ja.
Daar is wel wat over gepubliceerd op Mediacourant. En toen heb ik het gehad over die Mongolen die naar Vandaag in Site kijken. Daar heb ik wel een aantal reacties op gehad van mensen met kinderen met Down-syndroom. Die zeiden, ik vind het niet leuk dat je dat woord gebruikt.
Nee.
En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus bij deze, ik gebruik nu even als voorbeeld, maar ik heb daarna echt geprobeerd om dat niet meer te doen. Ik vond het niet een enorme blunder, maar je merkt wel dat sommige mensen, als je dus iets verkeerd roept in een opwelling, een verkeerd woord, dan kan je daar flink op aangesproken worden. En Raymond, die inmiddels natuurlijk een graag geziene en dik betaald, begrijp ik. Hè?
Die heeft één keer in Content Wars gezeten en die is gelijk binnen.
Ja, zo gaat zo snel kan het gaan. Alleen nu wij nog. Die moet nu die moet op zijn woorden gaan passen.
En hij doet het goed, hè?
Hij doet het hartstikke goed. Hij is gewoon de man. En helemaal natuurlijk de komende maanden richting die verkiezingen, die totaal gekhuis gaan worden in Amerika natuurlijk, gaan wij Raymond heel vaak zien, denk ik. Dus alle credits to Raymond. En ik vind het ontzettend leuk voor hem dat wij zijn carrière zo'n enorme push hebben kunnen geven. Hier vanuit Content Wars.
Waar wij niet goed voor zijn. Oké, dan naar Tanja van der Goes. Ze was in aflevering 50 bij ons te gast. Ze verkoopt voormans in het buitenland. En ook daarbij gaat wel eens wat mis. Zo zegt ze bijvoorbeeld de Masked Singer. Haar grootste blunder op het gebied van formats is. Ze zag het niet, ze begreep het niet, ze kocht het dus niet aan. Terwijl het nu een superleuk programma is. Maar zakelijk heeft ze er nog eentje.
En zakelijk heb ik toch ook wel echt een hele grote blunder die voor mij op nummer 1 staat. En dat is in de tijd dat ik nog bij Endemol zat. En we een interne mailwisseling hadden met het management over het beëindigen van een samenwerking met een van onze sales agents. Het management was er heel stellig in en dat moest stoppen. En ik was het daar niet mee eens, dus ik had een hele mail gestuurd met allemaal argumenten waarom ik vond dat we er wel mee door moesten gaan en wat ze allemaal goed gedaan had. Alleen was ik blijkbaar zo met haar bezig dat ik haar per ongeluk toegevoegd heb aan de lijst van geadresseerden. Het was natuurlijk heel pijnlijk, want zij kon dus ook gewoon meelezen in de voorgaande mailtjes waarom het management van eraf wilde. En zij wist op dat moment überhaupt niet dat er sprake was van dat er een mogelijkheid was dat haar samenwerking beëindigd zou worden. Nou, toen zij me 10 minuten later na het versturen belde om haar dankbaarheid uit te spreken, brak het zweet mij uit en ben ik de rest van de nacht bezig geweest om die mail in te trekken, hopend dat het management het nog niet gezien had. Nou ja, natuurlijk lukt dat niet op zo'n moment. En ging ik echt de volgende dag naar kantoor en wist ik zeker dat ik op staande voet ontslagen zou worden. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd en zei mijn baas alleen maar, dat was echt enorm stom van je. Nou, daar kon ik hem geen ongelijk in geven, dus ik heb 20 keer dankjewel geroepen en ben heel hard weer verder aan het werk gegaan. En is het uiteindelijk afgelopen dat de samenwerking voortgezet is. Ik een vriendschap voor het leven met de desbetreffende sales agent heb en deze fout nooit meer zal maken. Want bij alle belangrijke mails check ik, dubbel check ik en triple check ik voor het versturen of de geadresseerden wel kloppen. Maar ja, van fouten leer je, hè? En gelukkig was deze me vergeven.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat je een mail van iemand wil doorsturen. Dan, haha, kijk deze sukkel en een reply. Hè? Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je zo'n fout met mailtjes maakt?
Nou, dat gelukkig niet heel erg. Het zou wel een fout kunnen zijn hoor, die ik maak. Maar ik kan me herinneren dat jij ooit wel zoiets hebt meegemaakt.
Ja, en ik ben heel bang. Dus ik heb een keer over een chef wilde ik naar iemand doorsturen. Stuurde ik naar haar al. En ik heb een keer gehad bij BNR dat ik een leidinggevende had en die was totaal niet gevoelig. Mijn tante was overleden en het eerste wat zij zei was, je kan vrij vragen, hoe zit het dan met het rooster? Weet je wel, ook niet van gecondoleerd. En we hadden toen Yahoo Messenger en ik was zo klaar ermee dat ik stuurde, wat een kut wijf, en helemaal klaar met het domme gezeik van, ze is ook helemaal achterlijk. En ik stuurde dat en ik verstuurde het naar haar. En niet naar iemand anders.
Ach,
dus ben ik naar beneden gerend van de ene naar de andere verdieping. En had haar computer opengelaten. En ik was die bericht aan het verwijderen. En toen stond ze ineens achter me. En toen zei ik, oh sorry. Ik had mijn onderhandelingstactiek had ik per ongeluk naar je gestuurd. Oh nee, dat maakt niet uit. Dus toen kon ik eronder uitkomen. Ik was vuurrood. Ik had echt vlekken in mijn nek. Want als het had gezien, dan was ik sowieso wel eruit getrapt, denk ik.
En je bent niet bang dat ze naar deze podcast luisteren?
Nee, ik denk niet dat ze... Shout-out naar Connie.
Connie Breukhoven was dat, toen jij bij de story werkte.
Ik denk niet dat ze luisteren. Maar dat was wel gênant, ja.
Oh god, nou ja, goed. De blunder die ik hier een beetje op kan aansluiten is... toen ik een heel klein bedrijfje had... hadden wij zo'n klein steentje van 4 vierkante meter. En dan komen de hele dag allemaal kopers langs. En dat zijn heel veel vrouwen. Over het algemeen, hè, we hebben Lisette hier zitten en Tanja, allemaal hele goede vrouwelijke aankopers. En zo ook nu. En elke keer probeer je dan een beetje iets aardigs te zeggen in het begin. En dit was een beetje aan het eind van de dag, dus ik was een beetje moe. En ik maakte de allerdomste fout om, als zij aankomt en zij was wat zwaarder dan de vorige keer dat ik haar gezien heb. Nou, je voelt hem al aankomen.
No.
En ik zeg met mijn domme hoofd, het vloept eruit voordat ik weet, ben je zwanger? En dat bleek niet zo te zijn. Nou, hoe red je je daar dan uit? Nou, dat kan bijna niet. Dus ik begon te brabbelen van ja, want you're shining of iets van... Ik merkte aan alle kanten dat ze echt dacht, wat een lul ben jij. Ik kan me niet meer herinneren dat ik daarna nog een keer heb gezien. Dus daar moet je echt mee oppassen.
Tegen een vrouw zeggen dat ze zwanger is. Ik had ook een keer zo'n bijbaantje en dat iemand haring bij mij bestelde. Dat ik zei, oh wat goed, het is echt goed voor de ontwikkeling van de hersenen van je kind. En ik bleef maar doorgaan. En toen zei ze, gelukkig zelf, lieverd, denk je dat ik zwanger ben?
Ja.
En toen zei ik, ja, maar dat was voor mijn gevoel overduidelijk. Dus dat ben ik niet, maar maakt niet uit. Dus heb ik die haring voor haar betaald. En,
je kan pas zeggen als ze bewijs van spreken de volgende
dat
dag...
Dat het vruchtwater...
Dat
de vliezen breken.
De vliezen kan je het zeggen, ja.
Dan naar de ongekroonde kijkcijferkoningin van de Lage Landen, Tine Nijkamp. Haar Instagram is een bedevaartsoord voor kijkcijferfetischisten. Maar voor ze Insta-famous was, was ze de grote baas van SBS. Een lange carrière in de tv-wereld, met dus ook wel eens een blunder.
Mijn grootste blunder is toch wel dat we Patricia Pai hebben laten gaan in 2010 bij SBS6. Zij was toen een heel populair jurylid. Dat was nog voordat ze zelf in opspraak was gekomen. En zij zat bij ons bij Holland's Got Talent en bij Popstars in de jury. En die twee programma's scoorden echt heel erg hoog. Helaas waren we Holland's Got Talent kwijtgeraakt in 2010. En RTL bedacht, dat is wel handig om dan Patricia Pai bij ons in de jury te hebben. En zij werd benaderd en zij boden haar 100.000 euro meer dan wat wij haar boden. En we hebben helaas zijn we daar niet aan tegemoet gekomen. Want zij was wel bereid om bij ons te blijven als wij dus zeg maar ook dat geld zouden betalen. Maar dat hebben we helaas niet gedaan. En de gevolgen waren groot. Want wij moesten opeens op zoek naar een nieuwe jury voor Popstars. De afloop is bekend. Popstars scoorde niet meer. Holland's Got Talent floreerde bij RTL 4. En The Voice kwam tegenover Popstars te staan. En die versloegen ons. Dus het vertrek van Patricia Pai zie ik wel als mijn grootste blunder. Want ik denk dat als ze was gebleven, dat dan in ieder geval Popstars een stuk hoger had gescoord tegenover The Voice. En wie weet was anders dan heel anders gelopen.
Popstars en Patricia Pai overigens. Twee dingen waar je eigenlijk niet zoveel meer over hoort. Maar wat toen dus een aderlating was, het laten gaan van Patricia Pai.
Vind ik grappig. Bijzonder grappig, ja. En ze heeft het, meen ik, over 2010, hè, zei ze toch? Ik kan me niet herinneren dat Patricia Pai toen nog zo populair was. Maar zij zal het ongetwijfeld beter weten dan wij. Leuk en grappig inderdaad om te horen dat ze daar zoveel importantie aan hechten om haar erbij te hebben. Dat ze zo'n belangrijke rol speelde. Dat klopt ook wel. Hè. Bij heel veel, zeker bij talentenjachten, is de jury echt wel essentieel. Kijk naar Sam Kaal, hoe belangrijk die is voor internationale talentenjachten. En ook in Nederland denk ik dat een probleem bij veel talentenjachten zijn als de jury gewoon niet heel goed is. En die hebben echt wel een toegevoegde waarde. Maar shout-out, petje af voor Patricia Pai, dat die toch in de ogen van Tina zo'n belangrijke rol speelde.
Vind ik trouwens bij DNA-zingers. Jeroen van Koningsbrug heb ik vaak al gezegd, dat vind ik altijd heel goed. Maar Edson, beetje, de IKEA van de juryleden, weet je wel, de smaak nog, hoe zeg je dat?
Ja,
vlees dat, nog vis. Die twee samen zijn ook niet per se heel erg...
dat is dus moeilijk. Je moet een jurylid hebben die verschillende kanten van zichzelf kan laten zien. Die hard kan zijn en misschien ook wat zacht. Gordon was iedereen die tegenwoordig een beetje negatief natuurlijk over Gordon. Maar vroeger was hij echt wel een jurylid die echt iets kon toevoegen.
Over iemand die blunders heeft begaan gesproken.
Ja, dat bedoel ik.
Maar hij was wel goed, ja.
Maar hij was echt een goed jurylid. En mensen die hij had altijd wel iets te zeggen wat men leuk vond. Ja, dus het is altijd zoeken. Ik weet dat Edsel natuurlijk wordt toch een beetje gebracht als een mogelijk nieuwe ster voor de komende jaren. Ik vind een hele sympathieke jongen. En ik denk ook wel dat het wat kan worden. De vraag is inderdaad, is hij er nu al klaar voor om in zo'n talentjacht te gaan zitten? Omdat ik denk inderdaad dat je echt wel uitgesproken mensen nodig. Ja. Ik zou Maxime Hartman al veel leuker vinden.
Ja, dan wordt het echt leuk, ja.
Ja, dus dat soort, dat durven ze dan weer niet aan. En dat vinden ze dan niet family entertainment en dat soort dingen.
Moet wel iemand hebben die een beetje prikkelt, een beetje toch om te regelen.
Ja, je moet iemand hebben die iets kan roepen wat je niet verwacht.
Ja. Ik zal ik er nog een blooper in gooien, dat ik jou misschien wat meer losmaak? Voordat ik bij tv ging werken, toen ik nog bij de radio zat, maar wel dus veel tv keek, ergerde ik me altijd aan die jakhalsen, die Erik Dijkstra. Dat vond ik zo'n verschrikkelijk figuur. Dus ik stond een keer ergens en ik stond die gast helemaal af te zeiken dat hij irritant was. En oh, wat is hij blij met zichzelf. En oh, nou, je kent dat wel, dan ga je ook het woord Mogol. En dan blijf je maar doorgaan. En toen zat iemand al tegen mij het gebaar van kappen. Zeg ze, hoezo? Jullie vinden hem toch ook helemaal niks? En toen stond er op een gegeven moment een vrouw op. Toen zei ze, ik zal me even voorstellen, ik ben de vriendin van Erik, ik ben Esther. Maar toen schaamde ik mezelf, want dat is echt een leuk mens. Dat ik elke keer maandenlang om haar plek heen ben gelopen. Dus een andere route liep, omdat ik me elke keer schaamde als ik haar zag. Omdat ik haar man dus, ze zijn nu inmiddels uit elkaar. Maar dat ik elke keer haar vent dus had afgezekerd. Ja, dat is niet zo handig.
In Hilversum moet je natuurlijk enorm oppassen, want mensen kennen elkaar allemaal.
Ja.
Dus dat zou ik ook. Ik zou dat zeker hebben kunnen doen.
Heb je wel eens iemand afgezeken?
Nee, ik doe dat heel weinig. Ik zeik zelden mensen af, Jelle. Dat weet je toch van mij? Ik zeik zelden mensen af. Nee, nou ja, goed. Ik heb wel een keer iets gedaan. Toen ik bij Sony nog zat, was er jaarlijks een heel groot creatieve bijeenkomst. En er kwamen alle hoofdontwikkelingen van alle landen kwamen bij elkaar om het te hebben over hun formats. En zo hadden we dat ook een keer in Londen. En daar was ook het hoofd van de Duitse creatieve afdeling. En het Duitse, met die Duitse dame had ik niet zo heel veel. Niet heel vervelend, maar ik had gewoon niet zo'n klik ermee. En ik was op een gegeven moment een verhaal aan het vertellen over... En dat ging onder andere over Nederlandse steden en over dat de grootste Nederlandse steden. En toen probeerde zij grappig te zijn door te zeggen, zijn er wel grote Nederlandse steden dan? En toen, voordat ik riep, voordat er wederom het vloepte eruit, toen zei ik, we hadden een keer een hele grote stad, dat was Rotterdam. toen viel er een lange stil, totdat de Engelsen vooral die proesten in het lachen uit. Die vonden het zo grappig om mijn steek onder water. Ik merkte dat zij het helemaal niet leuk vond. Nee. Er is natuurlijk een enorm schuldgevoel in Duitsland over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb daarnaast ook nooit meer iets aan haar kunnen verkopen. Dus ik weet niet of dat samenhing.
Wel lange tenen dus.
Dus zij vond dat helemaal niet leuk. Maar bij die Engelsen zijn er later nog op teruggekomen.
Die vonden het wel leuk.
Die vonden het hilarisch. En die zei, dat was echt de grappigste opmerking. En ijskoud, inderdaad. Dus
je kon het niet meer bij haar verkopen. Een soort van herstelbetaling. Dat je zei, you owe me one. Hè?
Ik weet niet of het echt samenhing. Maar goed, Duitsland blijft gewoon een hele lastige markt. Heb ik wel eens vaker gezegd. Ja. Ik heb uiteindelijk nooit iets met haar kunnen doen of wegzetten. En deze opmerking hielp natuurlijk niet echt. Nee.
We hebben een belangrijke vrouw uit ons leven nog niet gehoord. En dat is natuurlijk Lisette van Diepen.
Ja, ik heb er echt wel een boel. Want ik zit natuurlijk al 100 jaar in deze business. Dus ik ga me richten op een format dat ik achteraf zo graag had willen hebben gekocht. Ik heb, toen ik voor Sony werkte, een A4'tje gekregen van een format dat we konden krijgen voor distributie. Dat was nog niet op de buis, in Engeland overigens. En de lokale Engelse productiepartij, Love Productions, kwam ons dat aanbieden voor Sony, voor wereldwijde distributie. En dat format dat heette Great British Bake Off. Misschien heette dat toen Bake Off, dat weet ik niet. Maar wat je dus las was mensen die in een tent in de countryside in Engeland taarten gingen bakken. En ik heb daar nee op gezegd. Waarom? Nou, ik hou niet van koken. Ik kook thuis nooit. Ik vond het wel heel erg British. En ik zag het gewoon niet. Gelukkig doe je dat niet in je eentje. Dus ik kan hem niet helemaal alleen op mezelf schuiven. Ik probeer echt heel veel mensen te vinden die er ook verantwoordelijk voor waren binnen Sony. Maar uiteindelijk was ik het hoofdaankoop en we zeiden gezamenlijk nee. Dus die heb ik laten gaan. En gelukkig werkte ik niet op bonusbasis. Wat moet je voorstellen dat je dat wel deed en dat format had aangekocht. Want de rest is history natuurlijk van het format. Dus petje af, degene die ja heeft gezegd. Overigens was dat natuurlijk een Engelse partij die de distributie kreeg. Dus lang leven Great British Bake Off.
Ja, ze had het dus over heel Holland Bakt dat zij dit niet heeft gezien. En jij zat al een beetje te knikken bij Tanja toen zij vertelde dat zij de Masked Singer niet had gezien. Ja, is ook misschien niet zo heel gek, toch?
Nee, kijk, bij de Masked Singer vind ik het nog minder gek, want niemand zag dat.
Nee.
En dat was zo'n gek programma. En nog steeds kan je afvragen van, in de verkleed inpakken. The Great Bake Off, heel Holland Bakt. Heel veel partijen zeiden ook wel van, hoe goed kan je nou meten of iets lekker is, hè? Dat een taart er mooi uitziet. Maar heel veel talentjachten is de kracht ervan dat je zelf ook kan beoordelen of iets goed is. En bij bakken en bij eten is dat veel minder. Nou ja, dat is gebleken dat dat niet zo is. Heel Holland Bakt wordt natuurlijk ook wel fantastisch gemaakt. Maar het is een verschrikkelijke blunder natuurlijk van Lisette dit.
Over blunders gesproken, we hebben sinds kort de leidinggevende hier. Hè, de eigenaar van Mike4Media, naar achter je, Koos. Die heeft een nieuwe merch gekocht, een nieuwe bedrijfstrui. En die is op onmogelijke manier is die foto's van zichzelf aan het maken.
Ja.
Ziet er heel ongemakkelijk.
Ja.
Is in de 30, maar die had graag nog 15 willen zijn.
Nee, ik riep natuurlijk dat het een verschrikkelijke blunder was voor Lisette. Maar het valt natuurlijk enorm mee. Ja. Iedereen heeft zijn Beatles momenten, toch? De Beatles zijn meerdere keren afgewezen. Ik ben ook heel vaak afgewezen. Nou, dat is natuurlijk
ook
een schande
zeggen.
dat gebeurt.
Dat is ook allemaal goed gekomen. Heb jij wel eens een programma laten... want jij moet natuurlijk programma's pitchen. Heb jij wel eens een programma gepitcht dat ze niet zagen? Dat je denkt, oh, dit had achteraf gezien echt in deze tijdsgeest bijvoorbeeld de hit kunnen zijn.
Ik had een format al lang geleden samen ontwikkeld met een aantal andere mensen. En dat heette Shoot. En dat was een talentenjacht voor fotografen. Daar hadden we een hele goede promo van gemaakt. Echt best wel veel geld aan besteed. Waarbij elke aflevering een andere soort genrefoto gemaakt moest worden. Herken je een beetje?
Ja, perfecte plaatje.
Juist. Oh. Perfecte plaatje. Ze hadden zelfs Canon erbij. Nou, gek hè? Canon zit nu bij het perfecte plaatje. Canon benaderd. Die wilde ook meedoen. We hebben het overal gepitcht. Het enige verschil wat we hadden was, en achteraf gezien is dat ook wel, werkt natuurlijk beter met BN'ers. We hadden geen BN'ers. We hadden onbekende mensen die heel graag fotograaf wilden worden. En wel als hoofdprijs dat je een contract zou krijgen als fotograaf bijvoorbeeld bij de Telegraaf. Dus dat je direct een carrière zou hebben. Maar het format, en ik heb de promo nog steeds. En als ik bij hogescholen soms wel eens lesgeef, laat ik dat zien. En zeggen ze, maar dat is toch het perfecte plaatje. Nou ja, ik ga niet zeggen triad is helemaal niet waar. Want dit is een idee wat heel veel creatieven hebben gehad. Maar dit was een format wat inmiddels een gigantisch succes is bij RTL. Wel met BN'ers. Als dat het enige verschil is. Maar we hadden echt, het format was precies hetzelfde als wat het uiteindelijk geworden is.
Ik vind het alleen maar goed dat je een format had zonder BN'ers. Maar goed, je weet mijn frustratie.
Ja, nou ja, goed, dat klopt. En ik denk dat misschien zelfs het perfecte plaatje inmiddels ook wel eens een keer met onbekende Nederlanders gemaakt zou kunnen worden. Omdat dat inmiddels ook al een hele goede titel is waar gewoon een vaste fans naar kijken. En als je leuk cast, dan zou het zomaar kunnen.
Heb jij nog een hele gênante blunder om echt mee af te sluiten? Of zeg je, ik wil naar mijn tip. Misschien dat mensen toch nog iets...
Ik heb een gênante.
Ja?
Ja, hele gênante. Oh. Het gebeurde op een zakenreis. Ik was in Turkije om een consultancy te doen voor That's the Question. In Turkije heeft het ook gelopen als dagelijks programma. En Turkije is natuurlijk best wel een islamitisch land. En ik verbleef daar in een hotel in Istanbul. En ook daar liepen veel gesluierde mensen rond en dergelijke. Anyway, ik was 's avonds buiten wezen wandelen. Het was bloedheet buiten. En in mijn hotel kwam ik aan. En inmiddels, ik had zo heet dat ik dacht, ik doe alles uit behalve mijn boxershort. Nog niet helemaal naakt, maar semi-naakt. En ik had net mijn eten gehad. En ik denk, ik zet even mijn gegeten dienblad buiten. En je voelt het al aankomen. Ik loop naar buiten met dat dienblad in mijn boxershort. Ik wil hem om de hoek zetten en mijn deur valt dicht. Dus ik sta in Istanbul in toch wel, islamitisch hotel, zullen we maar zeggen. Nou, hotel is niet islamitisch. Maar goed, ik sta daar op de gang in mijn onderbroek, mijn strakke onder. Ik probeer mijn buik in te houden, een beetje stoer daar te staan. Van, het is heel normaal dat ik hier buiten op de gang sta in mijn onderbroek. En ik zie allerlei gasten langskomen, die kijken me ook echt zo aan van wat de hel. Ik probeer nog te zeggen, yes, I locked myself out. En je ziet ze denken van je oude vieze pervert. En, dus ik denk, wat ga ik hier nou doen? Hoe moet ik nu in godsnaam mijn kamer in? Ik hoop dat er nog iemand langskomt van het hotel. Gebeurt natuurlijk niet. En ik denk, goddomme, ik moet naar beneden naar die receptie toe. Nou, het was een groot hotel. Drukke receptie, zat een bar en alles. Moet ik daar in mijn boxershort? Ik loop naar die lift toe. Ik denk, ja, ik kan moeilijk de hele dag hier buiten. God zij dank, Allah geprezen. Allah zij dank, ja. Inshallah, hing er een telefoon bij de lift. Dus ik bel de receptie. Ik zeg, I lock myself out. Ja, you can come down and get another key. Ik zeg, nee, ik kan niet naar beneden komen. Get another key, want ik sta in mijn onderbroek. Nou, toen hoorde ik even stilte aan de andere kant van de lijn. Oké, we will come up. Toen gelukkig kwam daar iemand aan met de sleutel. Die keek mij ook zo aan van waarom ben jij buitengesloten? Heb je ruzie met de een of andere call girl op je kamer? Dat was het dus niet. En zo ben ik weer binnengelaten. Maar dat was wel een gênant momentje.
Ja, deze gaan we niet meer overtroeven. Sta jij nu op een of andere blacklist daar in Turkije? Valt dat mee?
Op dat hotel zou zomaar kunnen dat ik daar niet meer...
Van nieuwe huizen, die moeten we hier niet meer...
Die oude viezerik is een Björn Borg boxershort.
Nou, dat is ook weer wat te kijken. Over kijken gesproken, heb je nog een leuke tip?
Overigens, ja, over die boxershorts. Ze zagen in ieder geval dat ik niet Joods was. Maar goed, dat er zijn. een leuke tip voor jou. Ik zoek hem even heel snel op, want die had ik natuurlijk hier staan. Ja, klopt. Nou, er is een. Ik ga toch eventjes proberen om een weer eens een format hier neer te leggen. En er is zojuist een format gestart op Prime. Mm-hmm. Heel interessant format, een reality format. Wat gaat over de juryrechtspraak in Amerika. En die heet Jury Duty. Echt een leuk idee, vind ik. Eén jurylid die wordt gevraagd om in een jury te gaan zitten. Dat kan iedereen overkomen in Amerika. Dan krijg je een brief thuis en dan moet je eigenlijk... Je mag wel weigeren, maar dat...
Maar niet te vaak volgens mij.
Niet te vaak zelfs. En ik geloof wel dat je betaald krijgt en alles. Ja. Maar dan moet je in een jury gaan zitten. Dat gebeurt ook met iemand in Amerika. Die komt in een jury te zitten. Maar iedereen daaromheen zijn acteurs. Ja. En dat weet hij niet. Dus zowel de aanklagers, de verdachten, als zijn mede juryleden zijn acteurs.
Nou, wat tof.
En hij weet dat niet. En hij gaat dat hele proces in. Heel leuk idee, vind ik. Kan natuurlijk alleen maar in Amerika, maar ook in Engeland overigens. Dus het zou me niet verbazen als zoiets in Engeland komt. En staat op Prime, Jury Duty. Dus,
tof. Leuk die lijkt me heel, echt heel tof.
Ja.
Die gaan we kijken. En daarmee zijn we dan echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week zijn we er gewoon weer, ondanks onze blunders. Dan gaan we het hebben over het nieuwe tv-seizoen. Blikken we ook nog even kort terug. Maar kijken we vooral naar wat je kan verwachten. Tot dan!
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.